Gemeente, het thema van de preek, melk is goed voor elk. Of eigenlijk, deze melk is goed voor elk. Gemeente van de Heer Jezus Christus, de Gouda, wie kent ze niet? Die uitdrukkingen waarmee we allemaal groot zijn geworden. Melk, de witte motor. Melk is goed voor elk. Jarenlang werd ons verteld dat melk gezond is. Op zijn minst moet je 3 tot 4 glazen melk per dag tot je nemen. Voor de dagelijkse portie calcium, voor onze botten, vitamines A en D. Onderzoekers uit Zweden hebben dat in twijfel getrokken en hebben een onderzoek gepubliceerd waarin ze dat hebben ontkracht. Als je veel melk drinkt, stelden ze, heb je meer kans om te overlijden. En als je veel melk drinkt, wil zeker niet zeggen dat je minder kans hebt op botbreuk. En ik herinner me nog dat een van onze kinderen in een tijd enthousiast uit school thuis kwam met de mededeling dat ze geen melk meer hoefde te drinken. Omdat volgens de leraar onderzoek had aangetoond dat melk helemaal niet zo goed was. Bovendien, dat weet u misschien, jij wel, kun je last krijgen van koel. Als je last hebt van koelmelkallergie of van lactose-intolerantie, is melk helemaal niet zo goed. En tja, wat doe je dan als ouder als de leraar het zegt? Maar zal het wel zo zijn? Wat is wijsheid? Later hebben de andere onderzoekers dat Zweedse onderzoek weer erg bekritiseerd. Maar over één ding is iedereen het wel eens. Moedermelk is wel gezond. Voor baby's de belangrijkste bron van voedingsstoffen. Pasgeboren kind kan nog geen voedsel verteren. En daarom is de moedermelk zo belangrijk. En by the way, ze krijgen ook de antistoffen van hun moeder mee. De afweerstoffen, zodat ze minder vatbaar zijn voor infecties. Moedermelk is goed voor elk. En waarom nou deze inleiding? Nou, omdat de apostel Petrus enkele geestelijke lessen ziet. Als hij naar pasgeboren baby's kijkt die bij hun moeder drinken. In het tweede vers van hoofdstuk 2 verwijst hij daarnaar. Hij zegt tegen de gemeente, de broeders en zusters die tot geloof waren gekomen, de lezers van zijn brief verlangen vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord. Dat is een beeld waar we ons allemaal wel wat bij kunnen voorstellen, denk ik. Pasgeboren baby die verlangt bij zijn moeder de borst te krijgen. Baby's worden geboren met een zoek- en een zuigreflex. Zuigreflex, en daarom noem je zo'n kleine baby ook een zuigeling. Drinken hoef je een baby niet te leren. Als het geboren wordt, dan is dat er al. Vanaf het allereerste begin. Het is een natuurlijke behoefte. En je ziet het voor je. Het kleine wezentje ligt niet alleen in je armen. Maar je geeft het de borst en als het niet anders kan, de fles. Het is stil, het drinkt gulzig. En als het honger heeft, dan huilt het. Bijzonder eigenlijk, zoals dat door onze schepper allemaal is bedacht. En als dan de apostel Petrus naar zo'n baby kijkt die aan de melk aan het drinken is, dan herkent hij daar iets van zijn eigen leven. Apostel Petrus had een ontmoeting gehad met de Heer Jezus. En die ontmoeting had zijn leven totaal op de kop gezet. Want als u het Bijbelverhaal kent, dan weet u dat apostel Petrus op het kritieke moment Jezus had verloochend. Toen anderen aan hem vroegen van, ken je deze man, ken je Jezus? Zei hij, nee, ik ken hem niet. Tot 3 keer toe. Het waren de meest donkere bladzijden uit zijn levensboek geweest. Daar schaamde hij zich over. Maar wat was er gebeurd? Jezus had hem opgezocht en hem vergeving geschonken. Die ontmoeting van Jezus met Petrus had zijn leven radicaal veranderd. En vanaf dat moment was er een honger in zijn leven gekomen. Een verlangen om deze Jezus die zo genadig was, beter te leren kennen. Een honger naar de woorden van Jezus en een dorst naar de melk van Gods geest. En die gretigheid had niet alleen Petrus gehad, andere mensen in de Bijbel, de apostel Paulus bijvoorbeeld, kende dat ook. Na die ontmoeting die hij had met Jezus, toen hij op weg was naar Damascus in Syrië, daarover schrijft hij later: er is maar één ding wat ik verlang, er is maar één ding wat ik doe, ik strek mij uit om hem beter te leren kennen. Jezus en de kracht van zijn opstanding. En als Petrus naar zo'n baby kijkt die zo gulzig is, dan herkent hij dat als zijn eigen verlangen. Het raakte hem en dan schrijft hij die brief en dan gebruikt hij het voorbeeld. En uit dat voorbeeld komen drie dingen naar voren. Drie punten in de preek. Het vurige verlangen, de zuivere melk en melk drink je om te groeien. Allereerst dat vurige verlangen. Een baby die geboren wordt heeft een onstuitbare honger. Sterk verlangen naar melk. En Petrus herkende dat in zijn eigen leven. Het verlangen om de Heer Jezus beter te leren kennen. En hij ziet het ook bij de mensen om zich heen die tot geloof zijn gekomen, die een Alfa-cursus hadden gevolgd, die op een of andere manier van Jezus hadden gehoord. Hij ziet die gretigheid die hij zelf ook had. Sterk verlangen met de woorden van God bezig te zijn. Onstuitbare honger. En niet alleen bij mensen die nog in de kinderschoenen staan, die nog maar pas tot geloof zijn gekomen. Het feit dat hij deze brief schrijft en rondstuurt. Daarmee wil hij eigenlijk zeggen, lieve broeders en zussen, dat verlangen wat je zo bij een baby ziet, dat moeten wij eigenlijk allemaal hebben. Om de woorden, dat verlangen om de woorden van Jezus te proeven. Om zijn genade, zijn liefde gewoon helemaal in je op te drinken. En dat hoort er helemaal bij. Had de Heer Jezus ook al over gesproken in Johannes 14. Toen zei hij tegen zijn discipelen: als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren. En bewaren, dat is niet passief in een doos doen of op zolder zetten. Bewaren, dat is ermee bezig zijn. In de praktijk brengen. Zomaar een vraag vanmorgen. U zit hier, hoe zit dat bij u? Hoe zit dat bij jou eigenlijk? Herken je iets van dat verlangen? Naar de honger, naar het woord van God. Heb je dat nou ook? Dat je het soms heerlijk vindt om even aan de voeten van Jezus te zitten en zijn woord te horen en mee bezig te zijn. Hoe is dat bij u? Hoe is dat bij jou eigenlijk? Na al die jaren kerkgang, geloven, heb je dat nog? Die honger, het verlangen? Of zeg je vanmorgen, nou, eigenlijk niet meer zo. Die reflex die ik zo vroeger had, toen ik nog maar net begon te geloven, ben ik een beetje kwijtgeraakt. Als ik heel eerlijk ben, zijn er ook nog heel veel andere dingen die ik leuk vind, die me ook lekker smaken. Misschien heb je jaren geleden wel belijdenis gedaan en stond je hiervoor in de kerk. Vol passie, toewijding. Die keuze voor Jezus, dat was duidelijk en daar ging je voor. Maar al gaandeweg is dat vuur wat verflauwd misschien. Of misschien heeft het wel plaatsgemaakt voor lauwheid. Kan ook dat de liefde zomaar verkilt. Dus je bent hier wel vanmorgen, maar het zegt je niet zoveel. Zou zomaar kunnen. Het is goed dat je hier bent, want Petrus spreekt je aan. Hij spreekt ons allemaal. Hij spreekt ook mij aan vanmorgen met dat beeld. Verlang vurig als pasgeboren kinderen naar dat woord van God. Als een baby geboren wordt, wordt er allerlei tests gedaan. De score hebben van 10 of zo. Maar een van die dingen waar natuurlijk ook naar gekeken wordt, of een baby als die geboren wordt een zuigreflex heeft. Als hij geen zuigreflex heeft, dan is het niet goed. Dan maak je zorgen als ouder. Terecht. Nou zegt Peter, hoe zit het met het verlangen? En als je het niet hebt, dan zou je zorgen moeten maken. Want als je niet drinkt, als je je niet goed voedt, hou je die tocht van het geloof niet vol. kun je ook niet groeien. Ja, zeg je, wat? En als er dan geen verlangen meer is, wat kan ik doen? Wat moet ik doen eigenlijk? Nou, neem dat beeld nog even in je gedachten. Kijk nog even naar die baby die daar bij zijn moeder drinkt. Wat, waar is die mee bezig eigenlijk? Ja, een baby kan met niet zoveel dingen nog bezig zijn. Is maar met één ding bezig. Het drinkt. Het is geconcentreerd op de borst van de moeder of op de fles. Het laat zich niet afleiden. Is maar met één ding bezig. Misschien is dat dan wel wat we vanmorgen mee zouden kunnen nemen. Die concentratie. Die bewuste keuze. Misschien is dat wel de reden dat het verlangen bij ons zo vaak ontbreekt of zo matig is. Omdat we het niet voeden, het niet laten groeien. Want hoe meer we dingen toelaten in ons hart, als we met andere dingen bezig zijn, als we niet investeren in dingen van God, dan gaan andere dingen onze agenda bepalen. En vroeg of laat dat beetje verlangen wat er is, wordt zwakker en zwakker. Vandaag de dag staan de kranten vol met verhalen over sport. Over Griekenland en over sport. Als je dat leest, valt één ding op. Als je iets wil bereiken, moet je er allerlei dingen voor opzij zetten. Ze zijn vaak met één ding bezig. Alles moet er voor aan de kant. Maar dat is in het geloof ook belangrijk. Tijd is een kwestie van prioriteit. Dat je dan radicaal zegt van dit gaat weg, dat gaat weg. Maar als dat verlangen, als het bezig zijn met het woord van God zo belangrijk is om die weg van de Jezus vol te houden, om hem weer in mijn leven te ervaren, dan moet ik gewoon een keus maken. Dan gaan we streep door al die dingen die belangrijk en leuk zijn. Want één ding is nodig. Die baby die drinkt, die voedt zich. Kijk daarnaar, zegt Petrus. En neem dat mee vanmorgen. We zijn allemaal onderweg. We vallen en opstaan, proberen de weg van de Jezus te gaan. We moeten elkaar aansporen. De Bijbel kringen. Ook als we hier zijn en straks koffie drinken. Vraag het eens, hoe staat het met je verlangen? Wat kan ik voor je betekenen? Dat je meer verlangen krijgt. Dat je gaat groeien. Dat is belangrijk, zegt Petrus. Blijf investeren in de omgang met de Heere God. Blijf hem zoeken in gebed. Blijf niet thuis, maar kom in de samenkomst van de gemeente. Het kan zomaar gebeuren dat God je hart aanraakt. Dat je leven op zijn kop wordt gezet. Hij is bezig vanmorgen. De Heilige Geest is in ons midden. God verlangt ernaar, zegt Petrus, dat dat vuur weer aangewakkerd wordt. Verlangvurig. Waar moet ik dan naar verlangen? Dat is het tweede punt. Nou, zegt Petrus, naar de zuivere melk. En dat Griekse woordje wat hij gebruikt, adolos, betekent melk waarmee niet geknoeid is. Nou, dat is wel actueel nog steeds eigenlijk vandaag. Sinds de Chinezen massaal onze melk opkopen. Die blikken met melkpoeder waren lang op rantsoen. Ik geloof dat het nu wat beter gaat, maar het probleem is nog niet opgelost. Er was in 2008, dat weten we misschien, een groot schandaal in China. De babymelk was verontreinigd. Er zijn 8 baby's. 8 baby's om het leven gekomen. De ouders vertrouwen de melk uit China niet meer en kopen ze op in Nederland. Een melkland staat goed bekend, de melk. Ik kan me die ouders wel een beetje voorstellen. Het is lastig als je melk moet kopen. Maar toch. Je wilt toch als ouder het allerbeste voor je kind. Zeker een baby, zo'n kwetsbaar wezentje. Dat mag toch geen melk krijgen waarmee geknoeid is. Ook daarin ziet Petrus een les. Wat voor voedsel neem je tot je? Wat voor melk geef je aan je kinderen? En dan heeft hij het eigenlijk over de geloofsopvoeding. Wat geef je door? Als je iets doorgeeft aan iemand anders, laat dat zuivere melk zijn. Melk waarmee niet geknoeid is. Wat bedoelt Petrus daar dan mee? Nou, kijk even naar het eerste vers van hoofdstuk 2. Wat verontreinigt het leven van de gelovigen? De melk van het woord wordt bezoedeld, dat wordt verontreinigd door vier dingen. Hij voedt je niet met bedrog. Nou ja, dat weten we wel wat het is. Dat je liegt. Dat je niet eerlijk bent. Dat je het vertrouwen van mensen beschaamt. Dat je liegt om er zelf beter van te worden. Huichelarij. Is dat masker. Dat je anders voordoet dan dat je bent. Kijk mij eens. Ik ben een integer en goed mens. Ik zorg goed voor mijn omgeving. Maar als niemand je ziet, ben je opeens heel anders. Komt er van je mooie woorden weinig terecht. Afgunst. Jaloezie. Die ander. In de klas, misschien wel op je werk. Die strijkt met alle veren. Die krijgt alle aandacht. Die is populair. Maar jij niet. Jij hobbelt maar een beetje achteraan. Kan je soms zo intens jaloers maken. Dat je zomaar voor die ander gaat kwaad spreken. Dat is het vierde wat hij noemt. Als iemand je niet zint. Dat je dan iets zegt wat niet helemaal waar is. En daardoor die ander in een kwaad daglicht brengt. Dat zijn dingen die de melk verontreinigen, zegt Petrus. Het beschadigt je van binnen. Melk die verontreinigd is, die je tot je neemt, beschadigt je van binnen. Geef dat voedsel niet aan je kinderen. En neem het zelf ook niet tot je, zegt Petrus. En als je dit herkent, stop er dan mee. Kappen. Als dit voedsel je zo lekker smaakt, maar het is niet goed. Ik zou die lijst nog wel langer kunnen maken natuurlijk. En dit zijn vier voorbeelden. Dan moet je ermee stoppen. Doe wat slecht is, uit je leven weg. Het is als een jas die je uitdoet. Leg dat gewoon af. En als dat je moeite kost, ja, dat kost je moeite. Vraag het dan aan de Heere God. Geef mij kracht om te strijden. En voed je met gezonde dingen. Voed je met het woord van God. Allerlei manieren. Als je van muziek houdt, zijn er mooie liederen. Die vanuit het woord zijn opgekomen. Daarmee kun je je voeden. Op allerlei manieren kan het woord tot je komen. Maar lees erin, wees ermee bezig. Want de Heilige Geest komt er namelijk in mee. Het woord van God is krachtig, had Petrus al gezegd in de versen daarvoor voorafgaand. Als je dat woord van God open doet, dan gebeurt er. Dan komt daar de kracht van de Geest in mee. En die werkt in je hart. Elke keer weer. Wij mensen zijn als bloemen, zegt Petrus. Wij zijn kwetsbaar, hoef maar een felle zon te zijn of een krachtige wind en onze steel knakt. Maar die woorden van God die blijven. Het woord van God blijft tot in eeuwigheid. Daar kun je op bouwen. Daarom is het goed om ermee bezig te zijn. Want dat woord, dat is zo bijzonder. Dat wekt geloof waar het niet is. Het wekt verlangen waar er geen verlangen meer is. Het doet hopen waar geen hoop meer is. Omdat de Geest erin meekomt. En elke keer weer als je aan tafel zit. Als je kinderen hebt met je kinderen en dat woord gaat open. Dan ben je in de invloedssfeer van de Heilige Geest. Als je het opent in je stille tijd. Als je onderweg even tijd hebt. Op het vliegveld. Via je Bijbel-app. Allerlei manieren. Kun je heel creatief in zijn. Maar geef het die vaste plek. Voed je met wat goed is. En ik vond het zo mooi dat de doopouders ook over dat verlangen hebben gesproken, of eigenlijk geschreven, moet ik zeggen. Ze hebben een gewoonte dat ze een doopbrief schrijven. Een brief die ze schrijven aan hun zoon of dochter die vandaag gedoopt wordt. Daarin hebben ze allemaal iets verwoord van dat verlangen. Ik zal even wat citeren. Wij bidden dat je het verlangen krijgt om Jezus te dienen. Wij beloven je daarbij zo goed als wij dat kunnen te helpen. Wij doen de belofte je in de liefde van God op te voeden. Als wij niet kunnen helpen, vertrouw maar op Hem. Het is ons gebed dat je ook zelf zult gaan geloven. We willen je van jongs af aan bekendmaken met God en de Bijbelse verhalen. De Vader zal je vergeven. En leren te leven als christen. Wij beloven je hierin voor te leven. Ik citeer uit elke brief wat. Wij beloven jou voor te leven in het geloof. Want we geloven en vertrouwen dat God ook jouw Vader is. Wij beloven je te zullen helpen. En je te verdiepen in het geloof. Wentel je weg op de Heer. Vertrouw op Hem. Hij zal het maken. Dat verlangen. Doopouders, houd het vast. Kijk nog eens even terug. Een paar jaar naar deze dienst. Naar die brief die je hebt geschreven. Laten wij dat ook doen, gemeente. Dat deze doopdienst voor ons ook een aanscherping is. Wat geven we door aan onze kinderen? Laat het goed voedsel zijn. Zuivere melk. Want alleen daarmee kun je groeien. Dat is het derde. Om te kunnen groeien. Melk heb je nodig om te groeien. Dat weten we allemaal. Maar natuurlijk niet alleen. Na verloop van tijd. Dat zal nog niet het geval zijn bij jullie kinderen, denk ik. Moet je kinderen vast voedsel geven. Geprakt en al gaandeweg steeds een beetje meer. En apostel Paulus spreekt er ook over. Melk, de vaste spijzen. We hebben het allebei nodig. Maar Petrus blijft nog even bij dat eerste. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat een baby blijft. Jullie hebben dat als ouders al gezien. Sommige dopelingen zijn nog heel klein, maar anderen zijn al behoorlijk gegroeid. Wat kan een kind in een paar weken tijd groeien? Je legt het op de weegschaal bij het consultatiebureau en moet je kijken wat het weer gegroeid is. Verbazingwekkend hoe de curve loopt. Dat is natuurlijk. Iets wat leeft, dat groeit. Maar dat geldt dus ook, zegt Petrus, voor wie in de Heer Jezus gelooft en geloven mag. Groei hoort bij het geloof. Wie niet groeit, is niet gezond. En waar moet je dan aan denken als je groeit? Maar groeien betekent dat je rijper en wijzer wordt. Groeien betekent dat wij mensen heel veel dingen moeten afleren. De neiging van ons om de verkeerde keuzes te maken en te doen wat de Heere God niet van ons vraagt, die in ons zit. We moeten veel dingen afleren. Groei komt met de jaren. Vallen en opstaan. Maar weet u, Petrus denkt niet in het algemeen aan die groei die wij allemaal doormaken. Maar hij richt zich maar op één aspect van morgen. Hij richt zich maar op één ding. Moet eens kijken naar het derde vers. Daar eindig ik mee. Petrus gebruikt het beeld van een maaltijd. Misschien dacht hij wel aan het avondmaal. Een maaltijd waarvan je geniet. Je proeft en smaakt de gerechten die met veel zorg en liefde zijn klaargemaakt. En aan het einde van de maaltijd zeg je, het smaakt naar meer. Nou, zo is het toch, zegt Petrus. In het geloof is dat toch ook zo? Jullie hebben toch allemaal wel geproefd dat de Heer een goede tieren is, of niet? Dat de Heer een goede tieren is. Apostel Petrus gebruikt een woordspeling om de aandacht van zijn hoorders even scherp te houden. Want goede tieren in het Grieks is chrestos. Maar één letter verschil met Christus. Jullie hebben toch wel geproefd hoe Christus Christus is, of niet? Je weet toch hoe goed Hij is voor zondige mensen als wij? Je bent toch niet vergeten dat Hij zich over je leven heeft ontfermd? Dat Hij je vergeving schonk, dat Hij je een nieuw begin gaf, dat Hij je heeft geholpen in die moeilijke periode, dat Hij erbij was in dat dal, dat weet je toch nog wel of niet? Dat God zo goed voor mij is. Dat is voor mij het geheim van mijn leven geworden, zegt Petrus. Ik heb de liefde van Christus ervaren. Ik heb geproefd hoe goede tieren, hoe Christus Christus is. En één ding, dat smaakt me zo goed. Daarin wil ik groeien. Ik strek mij uit om Hem te kennen. Lieve mensen, beste doopouders, verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord. Voed je met die melk, zelf ook. Geef de goede melk ook door aan je kinderen. opdat ze zullen groeien. En als je het verlangen niet hebt of niet meer hebt, open het woord. Lees het. Want dan kom je in aanraking, zoals ik zei, met de trekkracht van de liefde van God. En de geest, dat is de belofte, die opent je harten en je ogen voor de majesteit, de genade en de trouw van de Heer Jezus. En zo wordt Hij steeds mooier, steeds groter, steeds heerlijker voor je. Je hebt toch wel geproefd hoe goed, hoe goede tieren de Heer Jezus is, of niet? Melk is goed voor elk. Deze melk, Hij, is goed voor elk. Want er is er maar één zoals Hij, die Christus is, die goede tieren is. Geprezen zij zijn naam. Amen.